Ik weet niet of jij dat ooit tegen jouw therapeut hebt gezegd.
3 keer raden.
Ja?
Nee, tuurlijk niet.
Hallo en welkom bij de 3e aflevering van In de Bovenkooi. De podcast over de menselijke geest en wat er gebeurt als het daarmee misgaat. Tegenover mij weer Rosa. Hoe is het met je, Roos?
Ja, gaat goed. Gaat goed. Ik had een hele onderwijsvolle week deze week. Ik heb op de basisschool over hetzelfde onderwerp lesgegeven als op de Universiteit Utrecht. Dus dat was wel grappig. Om in een week te zien hoe verschillende mensen op hetzelfde onderwerp reageren.
Welk onderwerp was het?
Ja, het is een beetje een ingewikkeld theoretisch onderwerp. Maar het is get your counter examples.
Ja.
Dus je hebt de traditionele analyse van kennis is justified true belief. Dus dat is eigenlijk al sinds Plato de manier waarop er nagedacht wordt over wat kennis is. Dus kennis is als je een overtuiging hebt die waar is en je hebt een rechtvaardiging voor die overtuiging. Dus een reden of een bewijs. En toen kwam er een filosoof in 1963, Gettier, een Duitse filosoof, die 1 paper van 1,5 pagina heeft gepubliceerd met tegenvoorbeelden. Dus voorbeelden die aan al die 3 criteria voldoen, maar waarvan we toch de intuïtie hebben dat het geen kennis is. Dus zoals iemand die op een kapotte klok kijkt en die klok staat op 3 uur en het is toevallig ook 3 uur. Dus het is waar en hij gelooft het en hij heeft een reden om het te geloven, namelijk dat die klok het aanwijst. Maar die reden klopt eigenlijk niet, want die klok is kapot. Dus in die zin zou het geen kennis noemen.
Ja, want het is eigenlijk per ongeluk waar.
Het is toevallig waar.
Ja.
Nou ja, en daar heb je dan weer allemaal soort van pogingen in de filosofie om dat te omzeilen. En daar dan weer reacties op waarom je eigenlijk weer in hetzelfde probleem terechtkomt. Het is wel grappig, want het heeft echt tot een enorme opleving geleid in de epistemologie. Het is echt een heel groot ding geworden. En het zijn hele leuke, ik vind het hele leuke filosofie eigenlijk, omdat je allemaal hele gekke voorbeelden hebt van, maar stel dan dat je, weet je wel, allemaal gewoon dingen die echt niks met de praktische werkelijkheid te maken hebben. Want dit soort dingen gebeuren natuurlijk niet vaak. Hoewel, als je erop let, kan je soms wel denken, ik zit in een Gettier-situatie nu. Zoals bijvoorbeeld, ik had een keer dat ik dacht dat ik een tentamen heel goed had gemaakt. En toen kreeg ik ook echt een 8. Maar toen was mijn toets verwisseld met die van iemand anders.
En? Want uiteindelijk bleek het dat je niet zo
ik
goed
had
lager,
gehaald. Ja. Okay. Dus, maar ja, goed. Dus het was soort van waar. Want ik dacht dat ik een hoog cijfer zou halen. En ik had ook een rechtvaardiging, want ik dacht dat ik het goed had gemaakt. Maar ik zou niet achteraf gaan zeggen, ik zei toch dat ik een 8 zou halen. Als een verwisseling was, weet je wel. Ik heb wel wat grappige dingen meegemaakt in mijn onderwijsweek. Want, ten eerste, ik ging een grap maken bij studenten aan de UvA. En een beetje relaterend aan wat ik vorige week vertelde over dat ik me een beetje oud voel. Ik maakte dus een grap en ik merkte echt dat zij er echt een beetje, dat zij echt zaten van, waarom maak jij een grap? Wie denk jij dat je bent om een grap te maken? En dat ze helemaal zo wel gingen lachen, maar op zo'n awkward manier, weet je wel. En een beetje rood werden en elkaar een beetje gingen aankijken. Vond ik ook zo. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, en ik herkende ook heel erg dat gevoel. Maar niet van dat iemand zich zo over mij voelt, maar dat ik dat voel over anderen. Ik vond het zo awkward.
Okay.
Ja, en ik had dat ook helemaal niet verwacht, weet je wel. Ik dacht, ik zeg gewoon iets geinigs. Want wat ik zei was, we hadden het over deep brain stimulation als alternatief. Of weet je wel, het ethische dilemma van deep brain stimulation bij criminelen in ruil voor ze vervroegd vrijlaten.
Dus een soort behandeling mogen ze krijgen, maar dan mogen ze wel eerder vrij, zeg maar. Maar dan moeten ze wel verplicht die behandeling van deep brain stimulation.
Ja, verplicht, dan zeg je dus ze kiezen daarvoor in ruil voor vervroegde vrijlating. Precies. Maar dat is dus wel een vorm van dwang en het is een best wel invasieve behandelmethode. Dus kwesties van lichamelijke integriteit komen dan naar boven. En toen zei ik dus, haha, dat is wel grappig, want dan heb je dus eigenlijk DBS in plaats van TBS. reageerden er echt zo ongemakkelijk op. Ze keken me ook zo niet aan, weet je wel. Ze zaten echt zo...
Hè? Ja. Maar begrepen ze het wel?
Ze begrepen hem wel, ja, zeker.
Ze vonden hem gewoon niet zo goed.
Ze vonden het gewoon raar dat ik een grap maakte.
Oké, dus... En dat was je, dat ja, was jouw week.
Ja, nee, en ik had nog een ander ding op de basisschool. Namelijk, één leerling, die zit nu in groep 8, dus die gaan bijna weg. En eentje vroeg mijn nummer, omdat haar ouders graag mij een keer willen ontmoeten voordat ze van de school af is. Dus dat vond ik wel heel lief. Ja, en de ander stond erbij en die zat zo, mag ik ook je nummer? Dus toen heb ik ook maar gewoon random een nummer gegeven aan dat andere kind. En toen ging de bel, zei ze, oké, ik moet nu gaan. Maar ik geef je de juice in de app, zei ze.
En heb je nog juice gekregen?
Niks gekregen, nee. Dat is ook een beetje het kinderhoofd, weet je wel. Ja. Op dat moment denken ze aan me, maar daarna ben ik gewoon weer vergeten.
En het is ook gewoon cool om te zeggen, want dat hebben ze gewoon iemand horen zeggen van de juice in de
ja,
app.
Ze zei dat, ja. Zo...
Dat heeft ze van een of andere vlogger, YouTuber.
Misschien, ja, precies.
Oké, maar klinkt eigenlijk als best wel een leuke week.
Het was best wel een leuke week, ja. En hoe gaat het met jou?
Ja, op zich wel goed. Het is misschien wel leuk om voor de luisteraars te weten dat wij ons meestal in Amsterdam bevinden, maar dat wij ook allebei wel eens in Frankrijk zijn. Jij omdat je ergens een wijnboer vandaan hebt gehaald, die over het algemeen ook in Nederland woont, maar ook wijn maakt in Frankrijk.
Ja, mijn vriend dus.
Ja, vriend, ja, precies. En ik heb vorig jaar met mijn vriend een huis, je dorpshuisje zeg maar, in de Vogezen gekocht om af en toe de stad uit te zijn. Nou ja, dus daar was ik nu afgelopen 2 weken. En dat was heel erg fijn en het was heel lekker weer. Ik had wel een klein beetje moeite. Zeg maar, normaal ga ik daar ook graag heen om een beetje mijn hoofd leeg te maken, de stad uit te zijn. Ook eigenlijk alle meningen van en alle mensen die in de stad zijn die ik ken, waarmee ik me dan vergelijk. Of nou ja, die ook even achter te laten, zeg maar. Even echt daarvan weg te zijn. Daar is alleen maar natuur en een paar oude Franse mensen die... vast wel iets van me vinden, maar waar ik me in ieder geval niet mee vergelijk. Maar ik merkte dat het toch best wel lastig was deze keer. En dat ik die stemmen eigenlijk, die mensen eigenlijk allemaal mee had genomen in mijn hoofd. Dus
maar
die...
ook buiten je hoofd, toch? Want er waren gewoon best veel mensen uit Amsterdam op bezoek gekomen.
Er zijn ook mensen op bezoek gekomen. En misschien namen zij de rest ook in mijn hoofd dan weer mee. Dus zij hebben allemaal mensen uit Amsterdam in hun hoofd. En die komen dan eigenlijk ook met hun mee. En dan praten we over die mensen. En dan zijn ze voor mijn gevoel dus nog steeds om me heen. En... ik vond het lastig om ze los te laten. Dus vond ik een beetje jammer. Het laatste weekend is het uiteindelijk wel gelukt om in de tuin nergens over na te denken. Behalve over de tuin. Sinds ik terug ben, gaat het wel weer wat beter. Omdat ik uiteindelijk toch wel heel dankbaar was voor... toch weer heel erg dankbaar toen ik in die tuin zat van... oh, dat wij dit gewoon kunnen hebben. Ik ben hier zo dankbaar voor. En ik voelde echt een soort van... dat voel ik niet zo vaak, maar ik werd echt overspoeld van dankbaarheid. Dat ik helemaal in zo'n bui was van wauw, dat dit plekje gewoon mijn plekje is, weet je wel. En ik was helemaal lyrisch van. Dus dat was op zich positief. Maar ja, het ging dus een beetje op en neer. Dus
beetje laat ook dat je dat gevoel kreeg.
Ja, dat was wel toen we net weer naar huis moesten. Ja, precies. En daar heeft het ook wel mee te maken, denk ik. Van zodra je weer naar huis moet, besef je hoe fijn je het eigenlijk hebt gehad.
Ja.
Maar goed, nee, verder ging het eigenlijk goed. Gaat het wel goed met mij.
Ja. Mooi.
Ja. Zullen we dan door naar de actualiteiten?
Bumpertje! ik heb wel een actualiteit die ook wel gerelateerd is aan het onderwerp van vandaag. Want we gaan dus de documentaire Stads bespreken, waarin de relatie tussen eigenlijk therapeut en patiënt centraal staat. En ik las in de krant over een verpleegkundige, die longverpleegkundige was tijdens de coronapandemie, op de IC. En die om redenen die niet helemaal duidelijk worden uit het artikel, maar in ieder geval in een GGZ-instelling was opgenomen. En hij heeft daar aan zijn verpleegkundige hulpverleners en psychiaters meermaals verteld dat hij iets van 20 mensen voortijdig... om het leven heeft gebracht. Dus van de beademing afgehaald of dat soort dingen. En dat die instelling er dus best wel lang over heeft getwijfeld of ze dat nou naar buiten moesten brengen. Want dat mag dus eigenlijk niet qua geheimhoudingsplicht. Dus er staat ook dat ze superveel intern beraad hebben gehad. En zowel interne als externe juristen hebben geraadpleegd. En toen uiteindelijk, maar na best wel lang afwegen, dus een brief naar dat ziekenhuis hebben gestuurd. En nu is er een onderzoek gestart. Maar uit dat artikel bleek dus wel dat best wel uitzonderlijk is dat zoiets gebeurt. Dat die geheimhoudingsplicht dus wordt doorbroken.
Oh.
Ja.
En toen wisten ze niet of ze dat naar buiten mochten brengen.
Ja.
Terwijl volgens mij is dat... Ik dacht dat vrij duidelijk was van... Je hebt inderdaad in principe geheimhoudingsplicht. Maar zodra je patiënt een soort van moord bekent, wat eigenlijk dit is...
Ja.
Dan mag je wel de politie bellen, volgens mij.
Ja, nee, ja. In maar dat artikel stond dus dat dat heel lang wikken en wegen is geweest. Oh. En dat het ook heel uitzonderlijk is dat dit is gebeurd.
Nou, misschien is het zo dat het vooral is normaal als er echt nog een dreiging is dat iemand iets gaat doen. Dus zeg maar als iemand zegt, ik ga het parlement opblazen.
Ja, want
opblazen,
dan is het inderdaad
ga, ja.
Dan moet je om voorkomen. Schade te voorkomen, ja. Inderdaad. Ja.
En wat is er met hem gebeurd?
Er is nu een onderzoek en hij is gearresteerd ook. Als dus wow. Verdachte nu, ja.
Oké, okay, dus maar dit zal wel, als dit niet eerder voor... Ja, is dit eerder voorgekomen? Anders zetten ze nu een soort toon, dan is dit een soort jurisprudentie. Vanaf nu mag je dus als iemand iets bekend...
Ja, ik bedoel, er zijn hier dus regels voor inderdaad. Er zijn uitzonderingen op die geheimhoudingsplicht.
Ja.
Maar dat is natuurlijk zo geformuleerd dat het soort van... Ja, ik bedoel, blijkbaar ook juridisch was dit wel al... ze zijn dus niet tegen de wet ingegaan. Want nee. Ze hebben dus... juridisch advies ingewilligd.
Ja, maar blijkbaar was
dus
het ingewikkeld, want ze moesten heel veel juristen.
Ja, maar dat
halen.
Is dus denk ik omdat zo'n voorschrift gewoon best wel multi-interpretabel is, weet
ja.
Je wel? Dus
ja,
ja,
maar dat zal dus niet heel vaak voorkomen,
nee,
denk
precies.
Ik deze vraag.
Ja.
Ja, oké. Okay, dan had ik ook nog wel een actualiteit. Ik zag afgelopen week een interview in Philosophy Magazine met de psychotherapeut Arthur Eaton. En daar ging het eigenlijk over het onbewuste. Dus die komt een beetje uit de psychoanalytische hoek. Het onbewuste. En het ging dan... Nou ja, dat herinnerde me eigenlijk aan een documentaires die ik afgelopen tijd heb gezien. Die zijn deze zomer op NPO verschenen. En het heet Crime Dogs Buried. En dat zijn 4 afleveringen. En het gaat eigenlijk over dat er een moord is gepleegd op een meisje, lang geleden. En... Nou, die is altijd onopgelost gebleven, zeg maar. 20 jaar lang is die moord niet opgelost. Het was een meisje van 8. En na 20 jaar, dus in 1989, komt er een mevrouw naar voren. Die heet Eileen Franklin. En die zegt van, ja, ik heb die moord gezien. En mijn vader heeft die moord gepleegd. En dat die meisje dat vermoord was, dat was haar beste vriendinnetje toen ze allebei 8 waren. En nou ja, ze zegt dat ze zich dus dit 20 jaar lang echt niet kon herinneren. Maar dat ze toen nu in therapie toch zich opeens dit kon herinneren. Maar echt, ze beschreef het echt in heel veel detail. Dus hoe zij, waar ze waren. En dat klopte dan ook met... al die details klopten ook. Die ze vertelde dus waar ze waren toen het gebeurde. Hoe die het deed met een steen. En dat hij er eerst verkrachtte in een auto. En dat ze er allemaal bij was. Dus ze zou er allemaal bij zijn geweest terwijl haar vader... dat deed met haar beste vriendinnetje.
En dat klopte dan ook met haar wonden en zo? Dat soort
nou, alle,
de, dat
alle
niet...
details zijn, ja, ja, okay. Leken te kloppen ja. Met alles wat ze toen wisten. Van, het was inderdaad op een daar ergens gebeurd. Het was met een steen. Het was, nou, het klonk heel waarschijnlijk.
Ja.
Waarvan je wel meteen kan afvragen... heel veel van die dingen stonden ook in de kranten in die tijd.
Ja.
20 jaar geleden, zeg maar. Dus heel veel van die dingen die zij wist... dat noemen ze dan daderinformatie...
Had
maar
ja,
die
ze
had
kunnen
ze
weten.
Ook van de krant
ja.
Kunnen hebben...
Ja.
Nou, en toen is er dus een hele discussie ontstaan. En dit was eigenlijk de eerste zaak die ontstond. Deze kwam dus een rechtszaak van. Dat zij wilde echt dat hij in de gevangenis ging. Want zij geloofde zelf dus echt dat ze dat gezien had. En kwam een hele grote rechtszaak. En dit was dus de eerste rechtszaak in Amerika die volledig ging over repressed memory. Want er was verder eigenlijk bijna geen bewijs tegen deze man. Hij bleek wel pedofiel te zijn.
Oh.
Er is ook kinderporno uiteindelijk bij hem gevonden. Dus dat... zou ondersteunend
ja.
Bewijs kunnen
ja,
zijn.
Ja.
Maar ja, daarmee kun je nog niet bewijzen dat hij een moord heeft gepleegd. En het is een hele grote, hele grote rechtszaak geworden... waar allemaal experts zich tegenaan gingen bemoeien. Want het was echt van... Sommige mensen zeiden nee, repressed memories. Dus verdrongen herinnering, dat kan niet dat dat bestaat. En andere mensen die waren juist heel erg van... ja, wel, dat bestaat. Zij spreekt gewoon de waarheid. Dus er ontstonden heel erg 2 kampen in die tijd. En uiteindelijk is haar vader ook berecht... Dus hij is gewoon in de gevangenis gekomen.
Oh, serieus?
Ja, op basis van die verdrongen herinnering.
Oh, wow, dat gewoon als bewijs is gebruikt.
Ja, dus dat is echt... En dat was toen een heel groot ding. En toen kwamen er heel veel zaken. En heel veel vrouwen herinnerden zich opeens allemaal misbruikzaken, moordzaken. En deze vrouw zelf, die herinnerde zich opeens nog een moord die haar vader had gepleegd. En toen ging de politie dat proberen te linken aan andere onopgeloste moorden in die buurt. Want ze wisten eigenlijk niet eens meteen wie dat dan zou moeten zijn. Nou, hele drama ook in die familie. Want nou ja, zij beschuldigt haar vader. Ze zou een hele goede relatie met hem hebben gehad tot op dit punt. Wat vrij vreemd is. Maar ze hadden echt een... Ja, eerst zei ze steeds dat ze een hele goede relatie hadden gehad. Dus dat ze dit echt niet zomaar zou doen.
Maar er was dus ook gewoon bewijs dat die mensen elkaar ook kenden. Ik bedoel, waarschijnlijk zijn er ook kinderfoto's, toch? Van die twee vriendinnetjes.
Ja, ja, het was wel echt haar vriendin. Ja, dus ja. Het had ook wel gekund. Ja. Het kan best dat hij het gedaan heeft. Misschien heeft zij het zelfs gezien. Alleen, nou ja, wat mij hier heel erg aan opviel was... Ja, je kunt het niet eigenlijk falsifiëren. Wat ze... repressed memory... Je kunt het niet falsifiëren. En dan, dat is zeg maar... Falsificatie komt van de wetenschapsfilosoof Karl Popper. En je hebt zeg maar het idee van verificatie. En dat is gewoon als je zeg maar een theorie hebt... en je gaat er bevestiging bij zoeken. Dus bijvoorbeeld, je hebt de theorie... alle zwanen zijn wit. En dan ga je op zoek naar witte zwanen. En dan zeg je, zie je wel, die zwaan is ook wit. Die zwaan is ook wit, dus mijn theorie klopt. En Popper zei eigenlijk van, ja, zo werkt het niet. Want er kan altijd nog een zwarte zwaan zijn. Alleen heb je hem gewoon nog niet gevonden. En hij zei, ja, een theorie wordt eigenlijk pas goed wetenschappelijk als je ook op zoek gaat naar datgene wat het jouw theorie zou kunnen ontkrachten. Dus dat je juist op zoek gaat naar die zwarte zwaan in plaats van op zoek naar witte zwanen. En elke keer dat je die zwarte zwaan niet vindt, wordt je theorie wel...
Sterker, ja.
Ja, aannemelijker. Je kunt hem niet bewijzen volgens Popper, maar hij wordt wel steeds aannemelijker.
Ja.
Dus dat is eigenlijk goede wetenschappelijke theorie. En nou ja, dat is bij die repressed memory wel heel lastig. Van wat kun je zeggen wat kun je hier tegen inbrengen? Als je zegt van ja, hoezo wist je het dan al die tijd niet? Dan kan zij zeggen van ja, maar dat is het nou juist, repressed memory. Ik wist het niet, maar nu weet ik het wel zeker.
Ja, ik wist het niet, want het was onderdrukt.
Want het was onderdrukt.
Des te meer bewijs eigenlijk dat het onderdrukt was eigenlijk.
Ja.
Dat ik het niet meer wist.
Dus je kunt heel moeilijk iets bedenken om er tegen in te brengen.
Ja,
volgens mij.
Niet, denk ik.
Dus. Nou, het is wel grappig, want het speelt nog steeds. Dit debat speelt ook wel nog steeds. Want Griet Op de Beek bijvoorbeeld, die heeft op een gegeven moment ook een paar jaar geleden. Kwam het in het nieuws dat zij ook een onderdrukte herinnering had. Die opeens terug was gekomen tijdens therapiesessie. Aan haar vader, die haar had misbruikt of verkracht. En daar waren mensen ook heel erg boos over. Van hoe kun je dit nou zeggen? Want je kunt het niet bewijzen of het is niet wetenschappelijk.
Ja, en bij hem was het volgens mij ook, hij was al overleden. En dat vonden mensen ook heel kwalijk.
Die vader van Griet. Ja.
Ja, dus zo van, jij zegt dit nu over hem
hij
met super weinig bewijs. En hij kan zich niet meer verdedigen. Dus wat dat betreft is de zaak die jij vertelt nog iets soort van rechtvaardiger. Omdat die vader dus wel de kans heeft gekregen om zich te verdedigen. Maar ja, als dit wel dan als bewijs wordt gezien, dan heeft die verdediging van hem dus ook niet heel veel...
Nee, nou, ik moet zeggen, uiteindelijk is hij toch weer vrijgesproken.
Oh.
Dus ze zijn hier wel op teruggekomen.
Oh, echt?
Ja, dus het is weer een hoger beroep gegaan. Of ze zijn opnieuw die zaak...
Dus heeft hij vastgezeten?
Ja, hij heeft wel vastgezeten. Oh, okay. En toen hebben ze nieuwe advocaten erbij gezocht.
Oh, wat interessant.
En nou ja, het was toen gewoon nog zo wetenschappelijk nieuw fenomeen, dat men was er ook nog gewoon... Je had gewoon twee kampen. En dat heb je volgens mij nog steeds wel een beetje. Hoewel het grootste kamp wel echt is, het bestaat niet, repressed memories. Het wetenschappelijk bewijs is over het algemeen wel tegen dit idee. Maar omdat het dus niet falsifierbaar is, kun je ook weer niet echt zeggen van het klopt niet. Alleen de kans is gewoon best wel klein dat het klopt.
Ja, of het is zo'n soort theorie die inderdaad in principe waar kan zijn.
Het zou
net
kunnen.
Als dat God bestaat of zo.
Ja, maar de kans is niet zo
maar,
groot.
Maar gewoon omdat het niet falsifierbaar is, zou ik het niet geldig vinden als... juridisch bewijs. Ja, ook niet als wetenschapstheorie, maar ook niet als juridisch bewijs. En daarbij, volgens mij, is het ook zo dat er voorbeelden zijn van mensen met hervonden herinneringen, waarbij dat gecontroleerd is en dat wel echt bewijs was dat het niet heeft kunnen gebeuren, wat zij denken dat er is gebeurd.
Ja. Ja, en er is ook te veel bewijs over hoe je herinneringen gevormd kunnen worden. Dus er zijn heel veel mensen geweest die tijdens therapiesessies dingen bedachten. Dat heb je bijvoorbeeld ook wel met die multiple personality disorder, dat je allemaal verschillende persoonlijkheden zou hebben. En
oh,
dat was een tijdje heel erg hot topic. En toen hadden mensen opeens 20 verschillende persoonlijkheden en 100. En psychiaters zaten bijna tegen elkaar op te boksen van, nu heb ik een patiënt gevonden die van 200 persoonlijkheden. Maar wat er heel erg gebeurde in zo'n sessie is dat iemand dan zei, ja, en soms dan voel ik me opeens heel klein en angstig. En dan dat een psychiater dan bijvoorbeeld vraagt van, oh, en hoe zou je die dan noemen? Bijvoorbeeld Johan of zo. En dat het heel suggestief werd op een gegeven moment.
Dat is nu ook niet meer een officiële diagnose of zo,
ja,
toch?
En volgens mij, je hoort er bijna nooit meer wat over. Nee. Dat was dus een tijdje.
Ja, echt, gespleten persoonlijkheid.
Ja, ja. Of split personality. Ja, dat was echt heel groot. En nou, dat is nu een beetje weg.
Ja, grappig.
Maar je hebt ook wel veel voorbeelden van dus dat je iemand ook wel echt een herinnering een beetje aan kan praten. Ja. Weet je wel, van hoe dat dan is gegaan met die Eileen die zich dat kan herinneren over haar vader. Ja. Ja, kan best. Nou, uiteindelijk bleek het ook nog dat ze gehypnotiseerd was trouwens. Daar had ze over gelogen, maar blijkbaar als je gehypnotiseerd bent en je herinnert je dan niet, dan mag je dat sowieso, is het sowieso niet admissible in court.
Gehypnotiseerd tijdens therapie.
Tijdens die therapie en toen herinnerde ze zich.
Maar het is eigenlijk wel interessant dat dit inderdaad de mogelijkheid van dat een therapeut eigenlijk een patiënt iets aanpraat. Het is ook best wel relevant voor het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben.
Oh ja?
Ja, want het is ook misschien een bepaalde gepaste afstand van de problemen van je patiënt die je doorbreekt of zo. Is het je plaats als therapeut om het zo erg te gaan invullen?
Ja, maar ik weet dus niet of je dat door hebt. Dus de vraag is of die therapeuten die dat door hebben. Maar als je net heel veel hebt gelezen over allemaal mensen met split personality disorder, dan kan ik me voorstellen dat je een patiënt ziet en dat je gaat denken in die termen. Gewoon, dus je doet het waarschijnlijk niet eens expres als therapeut. Maar je gaat gewoon het op die manier zien. En daardoor
maar ook van dingen die je niet expres doet, zijn er wel een soort van gedragsregels over welke grenzen je niet over mag gaan of zo.
Ja, ja. Ja, ja, dat was een beetje mijn actualiteit.
Interessant.
Ja.
Nou, dan sliden we door naar het hoofdonderwerp, denk ik.
Yeah, let's slide.
We hebben gekeken naar de documentaire Stats van Jonah Hill. Ik zal even introduceren wie de hoofdpersonen van deze film zijn. Of eigenlijk de enige personen in deze film. Namelijk, nou, dit is ten eerste Jonah Hill. Jonah Hill is een Hollywood-acteur die voornamelijk bekend is van zijn comedy-rollen. In bijvoorbeeld Superbad, mijn all-time favorite film. En dus hij is begonnen vooral in de comedyhoek, maar is ook wel echt een gerespecteerd acteur geworden. Heeft ook Oscars gewonnen voor bijvoorbeeld zijn rol in Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio, wat ook een van zijn beste vrienden is. Dus hij is echt Hollywood. En hij is ook zelf gaan regisseren. Dus hiervoor had hij al mid-90s geregisseerd. Een beetje arthouse-achtige film over skaters. En nu dus deze film, Studs, over zijn psychiater. En zijn psychiater is Phil Studs. En dat is echt zo'n, dus ook echt een Hollywood-therapeut. Blijkbaar een therapeut van superveel Hollywood-sterren. Een beetje een begrip. En hij staat voornamelijk bekend om zijn tools die hij beschrijft. En die hij gebruikt om mensen te behandelen. Daar heeft hij ook een boek over geschreven. En wat ik zelf wel interessant vond is, hij heeft die tools ontwikkeld toen hij werkte als psychiater in een gevangenis. En in die tijd was hij best wel gefrustreerd met traditionele therapie. Waarbij het idee was dat je voornamelijk bij de mensen die je in therapie had moest zorgen dat zij tot een soort van self-understanding kwamen. Maar dan verder niks. Dat was een soort van het einde. En hij wilde mensen meer echt handvatten aanreiken om dan ook daadwerkelijk iets te doen met het nieuwe zelfbegrip dat ze hadden verkregen.
Ja, precies. En dat je dan als therapeut een beetje de rol had van alleen maar luisteren en vragen. Oh ja, en hoe voel je je daar dan bij? Dat voorbeeld geven ze ook in de documentaire.
Ja, precies. Ja,
ja, nou, dan zal ik heel veel wat vertellen over de documentaire zelf. Nou, dus Jonah Hill heeft eigenlijk de documentaire geregisseerd en het gaat over zijn therapeut. En in het begin van de documentaire zegt hij dat hij deze documentaire maakt om meer mensen toegang te geven tot die tools waar jij het over had. Dus die hulpmiddelen of vaardigheden die Stats zijn patiënten meegeeft. En nou, Jonah Hill heeft hem zo erg geholpen in zijn leven dat hij eigenlijk wil dat meer mensen daarmee geholpen zijn. Dus niet alleen mensen die hem kunnen betalen als psychiater, maar ook mensen die documentaire dan dus zien. En we zien in het begin Phil en Jonah in een spreekkamer zitten. En het beeld is zwart-wit. En ze spreken over hoe ze elkaar hebben leren kennen. En ook veel over die tools van Stats. En ik zal eerst even die tools benoemen. En dat zijn eigenlijk concepten / visualisatieoefeningen. Dus het zijn een soort van ideeën. Maar meestal zit er een soort van oefening bij van hoe je daar dan iets mee kan. Ja. En de eerste waar hij over begint is de Life Force. En nou, dus eigenlijk lijkt het gebaseerd, volgens mij zegt hij dat ook zelf, op de piramide van Maslow. Dus dat is het idee van, je moet eerst bijvoorbeeld aan je lichaam werken. Dus je moet gewoon gezond eten, sporten. Dan moet je aan de relaties met de mensen om je heen werken. En dan uiteindelijk kun je ook echt aan jezelf, de relatie met jezelf werken en zelfliefde ontwikkelen. Dus die Life Force is echt wat je moet proberen te voeden als je een stoornis hebt. De depressie bijvoorbeeld, waar Jonah Hill volgens mij vooral een leed hebt. En dan heb je Part X. En dat is eigenlijk je kritische innerlijke stem. Dus dat deel van jou wat ervoor zorgt dat je niet kan ontwikkelen. Of dat je niet die life force zeg maar optimaal kunt benutten. Je hebt de String of Pearls. En die pearls zijn eigenlijk acties. Dus je bent constant aan het handelen. En je gaat van actie naar actie. Of situatie naar situatie. En nou ja, hij zegt eigenlijk dat elke pearl een turd heeft, dus een soort poepje, zeg maar. Daarmee wil hij zeggen dat...
Een drolletje.
Ja, een drolletje. Daarmee wil hij eigenlijk zeggen dat geen enkele actie of situatie waar je in komt perfect is, zeg maar. Niks wat je doet kan helemaal perfect zijn. Er zit altijd wel een klein drolletje in.
Maar het blijft een parel.
Maar het blijft een parel. Ja. En je moet ook gewoon doorgaan, want je maakt gewoon uiteindelijk, maak je dus een string of pearls, dus een soort parelketting. En die wordt toch wel mooi en daar moet je gewoon... Gaat er gewoon om dat je doorgaat.
Embrace het poepje inderdaad in de parelketting.
Dus dat is zoiets als gewoon uit bed stappen. Bijvoorbeeld als je depressief bent. Gewoon je bed uitgaan is al een pearl. Is al een actie.
Ja.
En dat is gewoon belangrijk dat je blijft handelen. En niet te lang stil blijft staan bij die poepjes. Nou, dan heb je dus de shadow. En dat is eigenlijk de versie van jezelf die je niet, die je het liefst wil verstoppen. Die je het minst graag aan de buitenwereld wil tonen. Dus waar je eigenlijk voor schaamt. En bij Jonah Hill is dat dan een versie van zichzelf toen hij volgens mij 14 was. En toen hij echt heel erg overweight was, dus heel erg zwaar was. En daar hebben ze dan ook in de documentaire een soort cardboard van. Dus een hele grote levensechte versie waar ze af en toe mee gaan zitten. En dat is dan de shadow, dus dat deel van jezelf waar je je voor schaamt. En nou, volgens Stats moet je juist met die shadow in gesprek gaan en hem juist een plek geven en hem juist waarderen. In plaats van de hele tijd wegstoppen omdat je er zo voor schaamt.
Ja, ze gaan ook lief zijn voor die cardboard. Ja, ze gaan hem ook aaien op zijn hoofd. En, zo, ja.
En dan heb je nog de snapshot. En dat is eigenlijk gecreëerd door Part X. Dus dat die innerlijke kritische stem van je, die je tegenhoudt. En de snapshot is het perfecte plaatje wat je in je hoofd hebt. Dus de perfecte vrouw die je wil bereiken. De perfecte carrière. Het perfecte huis. De perfecte versie van jezelf. Nou ja, dat is dus iets wat je niet kan bereiken volgens Stats. En daar moet je dus ook niet naar streven. Nou, dan zijn we er bijna hoor. Dus dan heb je radical acceptance. En dit is denk ik wel een kernbegrip bij Stats. En gaat er eigenlijk over dat je al die vervelende situaties die je tegenkomt, al die imperfecties, al die mislukkingen, die mislukte pogingen om iets goed te doen, dus eigenlijk al die drolletjes in die parels, dat je daar iets betekenisvols in kunt vinden. Dus dat je dat radicaal accepteert dat het niet perfect is, jezelf radicaal accepteert. En dat er juist betekenis zit. Dus dat je misschien wel juist daardoor iets van leert. Of van zo'n drolletje. Van iets wat mislukt, zeg maar. De laatste is loss processing. En dit speelt ook wel een rol in het verhaal van Stats. En in dat van Jonah Hill zelf. Want het gaat over verlies. En Jonah Hill heeft zijn broer verloren. Die was volgens mij 41 toen hij overleed. En daar hebben ze het ook over in de documentaire. En eigenlijk is het idee dat hij sindsdien best wel bang is om mensen kwijt te raken, wat heel logisch is. Onder andere is hij bang om Stats kwijt te raken.
Ja, ook niet geheel zonder reden.
Nee, dat komt omdat Stats Parkinson heeft, al heel lang volgens mij. Dat zie je ook in de documentaire door zijn trillende handen. Dus die gaat er misschien ook. En hij is volgens mij 73?
Ja, volgens mij ook.
Nou ja, en dan gaat het er bij loss processing eigenlijk over dat je mag wel iets willen, dus je mag wel behoefte hebben aan dat Stats blijft leven. Maar je moet ook ergens bereid zijn om het te verliezen. Dus nou ja, je moet ergens oefenen in iets graag willen, maar ook nou, misschien weer die radical acceptance van dingen gaan misschien voorbij, maar dat is ook oké.
Ja.
Ja, dat waren de tools. En wat nog wel interessant is aan de documentaire is, op ongeveer 1/3 of misschien nog niet eens op 1/3 van de documentaire, zie je Jonah Hill en Stats zitten. En dan vertelt Jonah tegen Phil van, ik heb eigenlijk tegen je gelogen. We zijn nu al 2 jaar met shooten van deze film bezig, met de opnames. Maar eigenlijk, ja, in onze privé-sessies zeg ik dat het eigenlijk heel goed gaat met de film. Eigenlijk vind ik helemaal niet dat het goed gaat en ik loop eigenlijk vast. En nou, eigenlijk zijn we sowieso aan het liegen, want we zitten helemaal niet in de spreekkamer. En dan op dat moment verdwijnt de spreekkamer en zie je dat ze voor een greenscreen zitten. En dat hij een pruik op heeft, Jonah Hill. Ze doen de hele tijd alsof het maar één sessie is, maar dat is helemaal niet zo. Duurt dus heel lang, kom je dan als kijker ook achter. En hierna wordt de documentaire eigenlijk een stuk persoonlijker. Dus het gaat niet meer alleen maar over die tools, maar Jonah en Studs vertellen allebei eigenlijk over traumatische ervaringen die ze hebben. Ze hebben het over Parkinson, die ziekte van Studs. En zie je ook heel erg hun band meer naar voren komen van wat voor bijzondere band zij met elkaar hebben.
Ja.
Nou, en over die band denk ik dat we het straks sowieso even wel willen
zeker,
hebben.
Ja.
Maar ik dacht eerst misschien even leuk om te praten over wat vond jij van die tools en die theorie van Studs? En nou ja, wat dacht jij toen je dit keek?
Ja, nou, het is in ieder geval best wel eclectisch, die hele theorie. Het wordt gewoon uit veel verschillende hoeken geput. Ik hoorde ook een interview met Jean-Pierre van de Vender over, een psycholoog. Die daarover zei dat het een beetje van neurolinguistisch programmeren heeft. Een beetje van Carl Jung. En dat hij het meeste gewoon zelf heeft verzonnen. Oh, en nog een beetje uit mediteren. Dus met visualisatie en zo. Jean-Pierre van de Ven zei er ook over, ja, dat hij het meeste heeft verzonnen is helemaal prima. Dat zou in principe elke therapeut voor zichzelf moeten doen. Ja, het hoeft niet een soort van rechtlijnig ding te zijn waarin iedereen dezelfde soort van hetzelfde handboek volgt of zo, weet je wel. Iedereen moet kijken wat voor hem of haar het beste werkt.
Ja.
Dat vond ik wel.
Ja.
Interessant. En
het was mij ook wel opgevallen. Want ik ergens las ik dus The Shadow, dat Jung eigenlijk ook al een idee van The Shadow had. En volgens mij is het niet precies hetzelfde, maar het lijkt er wel een beetje op. En ik herkende er zelf heel veel schematherapie in. Oh. Dat komt ook omdat ik zelf schematherapie heb gevolgd. Een schema is eigenlijk hoe je naar de werkelijkheid kijkt en naar jezelf en naar anderen en de wereld. Een schema bestaat uit herinneringen, emoties, overtuigingen, lichamelijke gewaarwordingen en het is vaak ontstaan in je kindertijd. En dan heb je ook nog modi in de schematherapie. En modi zijn eigenlijk kanten van jezelf. En dat doet me heel erg denken aan wat Studs hier doet. Dus manieren om te reageren als je schema getriggerd wordt. Dus een voorbeeld van een schema is verlating. Dus als je veel verlaten bent in je jeugd of je hebt je verlaten gevoeld, dan wordt dat soms getriggerd. Als iemand dan iets doet dat je dan weer helemaal dat voelt van, oh ja, ik voel me weer verlaten. En je hebt allemaal modi. Dus een kwetsbare kindmodus heb je bijvoorbeeld. En dat deed me heel erg denken aan de shadow bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n deel van jezelf. Het is bij Jonah Hill ook letterlijk een soort van kindversie van zichzelf, want hij was 14. En dat is een kwetsbaar kind. Als hij op dat moment is hij best wel kwetsbaar en hij voelt zich niet gezien door zijn moeder. Zijn moeder is bezig met dat hij te dik is. Dat deed me heel erg denken aan schematherapie eigenlijk. En ik ben het wel met je eens dat het niet helemaal niet erg is dat hij dat doet. Of dat hij meerdere dingen bij elkaar pakt.
Ja, of zelf dingen verzint.
Nee, lijkt me prima. Het is wel zo, wat iemand anders ook schreef, van ja, het zou op zich wel netjes zijn als hij het af en toe zou noemen. Als het echt heel erg lijkt op iets wat eerder gebruikt. Want hij doet wel echt een beetje van, vroeger ging een psycholoog alleen maar luisteren. En ik heb iets nieuws bedacht. Namelijk vaardigheden.
Ja, dat is waar,
Terwijl wat ik dus bij die schematherapie ook heel veel heb gehad, is letterlijk die imaginaire oefeningen.
Ja.
Dus dan ga je met je, eigenlijk wat hij doet daar, dat ken ik allemaal best wel goed. Dus voor mij was het eigenlijk helemaal niet zo
nieuw. En wat wilde je zeggen, dan ga je met je?
Nou, bijvoorbeeld dan ga je terug naar een herinnering in je jeugd en dan moet je iets overdoen. Dus bijvoorbeeld, je gaat terug naar een vervelende herinnering waar iemand iets naars tegen je zegt en in dat moment heb je niet iets terug kunnen zeggen.
Ja.
En dan moet je dat eigenlijk rescripten. Dus dan ga je weer naar die herinnering en dan zegt de therapeut, zeg nu maar tegen hem dat je boos bent.
Ja,
dat is heel ongemakkelijk.
Ja.
En dan moet je zo in die sessie zelf gaan roepen, vindt het niet oké? Of je gaat over mijn grens? Of
naar niemand?
Ja.
Of naar je therapeut een beetje dan?
Naar je denkbeeldige
persoon. Ja, dat snap
persoon.
Ik. Maar ik bedoel, in de praktijk dan,
ik moet het echt hardop dan zeggen.
Ja. Maar richt je dan tot je therapeut? Of gewoon tot de ruimte, zeg maar?
Nou, je hebt
maar
je ogen dicht.
Praktisch. Oh, je hebt je ogen dicht.
Ja,
okay,
je hebt je ogen dicht. Je ziet die persoon voor je en je roept het. En dan zegt de therapeut, ik doe dan meestal van, nou, ik vind het niet zo aardig van je dat je dit doet. En dan zegt ze, nee, je mag wel wat meer emotie. Hou op. Nou, mag wel harder. Hou op!
Wat ongemakkelijk inderdaad, zeg.
Maar goed, dat deed me dus heel erg hier aan denken.
Ja, en ik heb zelf ook wel eens in therapie gehad dat je dat niet per se die manier van visualiseren, maar wel een gesprek met mijn kinder zelf of zo. Dat heb ik ook
een soort van die kwetsbare kindmodus. Dat je
ja,
je
en dat je dan juist
pakt.
Iets liefs gaat zeggen, inderdaad, tegen de. Want dat, ik bedoel, ik denk dat dat idee best wel
wijd verspreid.
Ja, want het idee dat dus inderdaad hetgene waar je je voor schaamt, wat je dus eigenlijk weg wil stoppen, dat dat
de
ook
shadow.
Ja, dat dat dus ook pijn doet,
ja,
voor dat deel van jezelf, ja, dat je de hele tijd weg probeert te stoppen.
Ja, dat je jezelf juist moet accepteren.
Ja, want je, ja, jij voelt ook dat je jezelf niet accepteert, ja, weet je wel? Dat je, precies, jezelf daarmee pijn doet. Maar ik zag zelfs laatst Kendall Jenner ergens zeggen dat het een TikTok-trend was om een fotootje van jezelf als kind op je spiegel te plakken.
En dan
ja, elke keer als je dus in de spiegel kijkt en negatieve gedachten over jezelf hebt, om dan te beseffen, ik heb het nu over haar. En dan een soort van, nee, ja, je bent goed
je
genoeg en zo. Ja.
Oh ja, nou, dat is wel mooi.
Ja, ja, dat is wel goed.
Wat ik ook wel interessant vond, mensen hebben er dan een beetje kritiek op deze documentaire, dat hij advies zou geven, die Stads, dat hij soort van levensadvies geeft, terwijl andere therapeuten dat niet doen. Maar als hij het dan heeft over wat voor advies hij geeft, gaat het eigenlijk over die tools, volgens mij. Ik heb niet het idee dat hij bijvoorbeeld zou zeggen, nou, ik adviseer je nu om je relatie uit te maken.
Nee, het is inderdaad, het is veel meer advies,
hoe ga je ermee
psychologisch
om?
Advies. Ja. Een soort van, inderdaad, hoe moet je omgaan? Hoe moet je je psychologisch verhouden tot bepaalde gebeurtenissen of kanten van jezelf?
Ja.
En niet heel concreet handelingsadvies of ja,
misschien
zo,
doet hij dat ook. Als
maar
een soort
dat
van life coach.
Op die manier hier niet zozeer naar voren.
Het dacht ik, ja, als dit, dan is dit heel bijzonder of zo. Want hij geeft wel advies en andere mensen niet, denk ik. Maar volgens mij leer je mensen gewoon vaardigheden, wat mij heel belangrijk lijkt in een goede therapie.
Ja, en de insteek van de documentaire was wel dat ding van advies geven, dat heel anders is dan normaal. Ja. Maar ja, de manier waarop is wel heel anders. Want hij zegt letterlijk, do what the fuck I tell you.
Ja.
I guarantee you'll feel better. Dat soort dingen. Terwijl ik denk dat in normale therapie het wel iets vrijblijvender is of zo. Van, je zou dit kunnen proberen.
Ja. Ik moet wel bijvertellen, ja, Jonah Hill zelf natuurlijk komiek.
Ja.
Maar die Stads is ook wel een soort van komiek in die documentaire. Volgens mij zijn zij de hele tijd een beetje geintjes met elkaar aan het uithalen. En dat is ook wel de manier waarop die dan zegt van, do what the fuck I tell you.
Ja, zeker. Ja, van, ja.
Dat klonk best wel heftig toen ik dat las voor ik de documentaire ging kijken. Dacht ik, oh, oké.
Okay. Ja, maar dat is niet boos of soort van, nee, bedoeld. Dat is inderdaad
streng, maar wel echt ook met een soort van grappige.
Ja, maar dat is denk ik dat zelf, dat humor zo'n grote rol speelt, is denk ik wel anders dan normale therapiesessies.
Ja,
ik bedoel, hij noemt
bijzonder.
Jonah ook soms asshole en zo, dat soort dingen. Ik denk niet dat dat heel gebruikelijk is in dus een patiënt-therapeutrelatie.
Nee, maar nu zijn we eigenlijk alweer bijna naar de hele patiënt-therapeutrelatie. Ik wilde nog één dingetje zeggen over de theorie.
Ja.
Want er ligt toch, nou, ik denk dat het belangrijkste, als je het probeert samen te vatten, gaat over dus, niks is perfect. Hij zegt volgens mij ook, er zijn drie onoverkomelijke aspecten van de realiteit. Pijn, onzekerheid en constant werken. Dus constant aan jezelf werken. En die pijn en die onzekerheid, dus onzekere situaties of zo, die gaan niet weg. En je moet een soort radical acceptance, wat dan een van die tools is. Je moet gewoon accepteren dat dat zo is. Er is nou eenmaal pijn. Sommige situaties zijn nou eenmaal onzeker. Maar je kunt wel iets betekenisvols, zoals ik al zei, je kan wel iets betekenisvols in ook tegenslag zien.
Mm-hmm.
En nou, ik vond het wel grappig. Het deed me ergens een beetje denken aan de filosofen Heidegger, Martin Heidegger en ook wel Søren Kierkegaard. En vooral, Kierkegaard heeft het altijd over een leap of faith. En dat hadden we misschien nog niet echt benoemd, maar Stads heeft het ook best wel veel over faith, vertrouwen zou je het misschien kunnen noemen.
Ja, ook in dit verband inderdaad, dat je dus moet accepteren dat er dus een bepaalde onzekerheid in het leven zit. Dus dat je niet alles kan controleren, dat je niet kan weten of je nou wel of niet de beste keuze maakt.
Ja.
Maar dat je gewoon een beetje moet vertrouwen op de keuzes die je maakt.
Precies, ja. En dat vond ik wel mooi en het deed me ook wel een beetje aan Heidegger denken. Want hij zegt ook Stads van, je creëert eigenlijk een wereld vol van betekenis. Doordat je op soort van radical acceptance manier naar alles kijkt wat er gebeurt. Dus alles heeft betekenis van, ja, er gaat iets fout, maar ik kan er wat van leren. Of misschien betekent dat iets. Of moet ik misschien wel een hele andere kant op met mijn leven. Dan dat je er echt iets van kan leren. En hij zegt ook dat juist door de kleine dingen is dat het die dingen in het leven betekenis krijgen. En toen moest ik een beetje denken aan Heidegger, die het heeft over in de wereld zijn. En dat is eigenlijk van hoe belangrijk onze relaties als mens zijn, omdat daar zijn, hoe belangrijk onze relaties tot de dingen om ons heen zijn, tot de mensen, de dieren, maar ook letterlijk de gereedschappen bijvoorbeeld waar we mee werken. Dus we hebben niet een soort afstandelijke relatie tot de werkelijkheid, een objectieve werkelijkheid die we kunnen beschouwen of een soort van wetenschap over kunnen doen. Tenminste, die hebben we ook. Maar we hebben ook, zeg maar, een manier van in de wereld zijn, dat we altijd al in de wereld geworpen zijn, dat we altijd al gereedschappen gebruiken en dat dingen op die manier juist ook betekenis krijgen. Dus de betekenis,
ja, dus iets van...
ja, bijvoorbeeld de betekenis van een hamer is dat je ermee kan hameren.
Ja, en wij kunnen het eigenlijk niet daarvan loszien of zo.
Nee, en je moet dat ook niet daarvan loszien. Dus op die manier krijgen de dingen in de wereld gewoon op die manier al betekenis.
Ja, dus ja, want anders zou het gewoon een stokje met een metalen ding eraan.
Ja, dat kun je ook zeggen. Ja, een hamer is hout met een... Maar je kunt het ook definiëren aan de hand van wat het voor ons is. Hoe wij het gewoon in ons dagelijks leven gebruiken.
Ja.
En zo heeft eigenlijk alles een betekenis in relatie tot ons alledaagse leven.
Ja. Ja, ik vond het wel interessant van die radicale acceptatie. En inderdaad ook het idee dat je... ik bedoel, dat part X is dus in principe negatief. Dus die vertelt je dat het allerlei dingen niet kunnen, of dat ik er niet goed genoeg voor bent. En daardoor krijg je dan pain en uncertainty. Maar het mooie is dat je dat nodig hebt eigenlijk voor groei. Dus zeg maar, alleen omdat er iets negatiefs is, kan je groeien. En dat is bij die radicale acceptatie ook een soort ding van... je moet het accepteren, want het is niet alleen maar negatief.
Brengt je ook altijd ook iets moois positiefs of een nieuwe les.
En dat deed me wel denken aan iets waar wij het ook wel vaker over hebben gehad. Dat misschien ook soms in van die recovery narratives een rol speelt. Van dat lijden altijd ook iets goeds moet hebben. En dat voor veel mensen als troostend kan werken. Maar dat het misschien... ook
soms is het gewoon shit.
Ja, en in die zin is de acceptatie ook niet zo radicaal. Want misschien moet je ook accepteren dat er soms echt helemaal niet een pareltje in de turd zit. Ja. Maar gewoon alleen maar turd.
Het is alleen maar turd.
Ja.
Ja, precies. Dus die recovery narratives, dat zijn eigenlijk narratieven die mensen over zichzelf vertellen over het algemeen. Van hoe ze hersteld zijn of hoe ze herstellen van een mentale stoornis. En eentje daarvan is inderdaad, waar ik wel eens een paper over heb geschreven, is The Hero's Journey of Recovery. En die zie je heel veel, bijvoorbeeld bij verslaving. Dat je een soort held bent die op een soort pad gaat. Campbell heeft ooit geschreven over... die is een soort cultuurtheorist en die schreef over hoe hero's journeys in de mythologie, zeg maar, beschreven worden. En zo worden die narratieven eigenlijk ook beschreven.
Ja, een soort archetypen.
Ja, en je komt dingen tegen, vijanden. Ja, echt archetypes van er is de vijand en er is de helper. En dat je dat allemaal tegen moet komen op je pad naar verlichting, als het ware. Dus je moet die berg wel over, maar als je daar dan over bent, dan heb je ook iets nieuws geleerd en je komt een wijze tegen op pad. Dat is misschien je therapeut en je komt, nou ja, zo allemaal dingen tegen. Maar uiteindelijk word je er sterker van en ben jij een held en heb jij er iets uitgehaald?
Ja, en ook het idee dat inderdaad je nog beter ervan af bent gekomen dan als het niet was gebeurd. Dat is hier dan ook een beetje een soort van, je groeit alleen maar door het slechte. Als er niks slechts was, dan had je stilstand.
Nou, dat vind ik vooral, dat vond ik ook wel interessant. Dat hij dat zei, van je hebt dat echt nodig.
Ja, maar ik snap dat een soort fijn gevoel is, toch? Ik bedoel, het is makkelijker om iets te accepteren wat heel naar is als het een soort van zin krijgt. Zeg maar, zinloos lijden is natuurlijk...
Precies, wat hij zegt. Je wil overal betekenis eigenlijk aan geven.
Zinloos lijden is echt lijden,
ja,
weet je
wel? Dat is echt kut.
Maar dan is een beetje de vraag. Het is misschien gewoon niet helemaal waar. Maar, want soms is iets misschien gewoon echt heel erg naar dat iemand iets is overkomen. En is iemand daar alleen maar zwakker, gevoeliger en getraumatiseerder uitgekomen...
Maar het is ook niet falsifieerbaar.
Nee, sowieso is het niet falsifieerbaar.
Want je
inderdaad
kunt bij alles zeggen, ja, dit heeft bijgedragen aan dat je nu gelukkig bent.
100%. Maar de vraag is een beetje, het is niet in die zin dus niet helemaal waar per se.
Nee.
Maar vind jij het oké om in dus een therapiesessie theorieën aan te halen die niet per se waar zijn, als dat diegene helpt?
Die niet per se waar zijn. Ja, nou, het is meer zo als je echt zeker weet dat het niet zo is. Dan vraag ik me af of je iemand niet toch iets aandoet door daarover te liegen. Maar in dit geval, het is niet falsifieerbaar. Maar daarmee kun je dus eigenlijk ook nooit zeggen dat het niet zo is.
Mm-hmm.
Het is hooguit niet heel wetenschappelijk. Het is gewoon niet echt wetenschappelijk te onderbouwen.
Ja.
Maar ja, als het iemand echt helpt, ik denk wat wel zo is, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ik heb hierbij ook helemaal niet het gevoel van, oeh, je mag dit niet ophangen, want het is niet wetenschappelijk of zo.
Nee.
Maar ik heb dus bijvoorbeeld wel bij als dus zo'n biomedisch model er heel erg doorheen wordt gedrukt. Dus bijvoorbeeld als een therapeut aan een patiënt zou uitleggen, je voelt je heel slecht omdat je een dus chemische disbalans hebt. Ja. Dan zou ik dat, vind ik dat zelf wel problematisch.
Maar niet omdat het niet waar is.
Ja, misschien
want het is
ook
op
omdat
een bepaald
ik,
niveau misschien wel
ja,
waar.
Ja, het is gewoon het verhaal dat ik het, ja, waar wat mij, nee ja, misschien wel dat ik het niet waar vind in de zin van je reduceert het tot echt minder dan het is.
Ja,
en dat
zegt,
is niet
dat
helemaal
is het
waar.
Enige inderdaad. Dat is de enige manier om depressie te duiden is door het over de chemische disbalans te hebben.
Ja, maar ja, op dezelfde manier zegt Stats misschien wel, weet je wat, het is ook een verhaal. Dat,
ja.
Nou, het is meer metaforisch of zo, maar dat zegt hij niet. Hij zegt niet de hele tijd van, het is met, ik bedoel, hij zegt ook wel van, dit is hoe het zit.
Ja, hij is heel stellig sowieso. Dat ja. is wel interessant aan hem. Hij staat helemaal 100% achter zijn eigen theorie.
Ja, maar ik denk ook, dat misschien weer een soort van tactisch is. Het is ook heel fijn om iemand voor je te hebben die zegt, dit is hoe het is. Ik weet het ja. 100% zeker, weet je wel.
Wat wel een beetje tegen zijn theorie indruist. Want hij is ook heel erg van, je kunt het nooit 100% zeker weten. Je kunt nooit 100% perfect doen. Zijn theorie kan ook niet 100% sluitend zijn. Hè? Alles heeft een ja. turd. Zijn theorie moet ook een turd hebben.
Zijn theorie moet sowieso ook een turd hebben, ja. Een trolletje of poepje.
Het is een goede vraag. Ja.
Dank je.
Misschien dan even naar de relatie. Want dat ja. is wel een anders interessant punt, denk ik, aan deze documentaire. En daar is ook wel wat kritiek op geweest. Misschien voor de luisteraar even wat context. Wat ze bijvoorbeeld in de documentaire gewoon best wel vaak doen, is I love you tegen elkaar zeggen.
Ja.
Ik weet niet of jij dat ooit tegen jouw therapeut hebt gezegd.
3 keer raden.
Ja?
Nee.
Oh! Nee, ik dacht misschien toch ergens. Ik dacht dat jullie dus best wel een vriendschappelijke band. Zoals ik me kan herinneren, hadden jullie best wel ja. een vriendschappelijke band. Waarin nee. zij jou ja. ook dus wel een soort van dat levensadvies gaf.
Wat... Zij gaf mij 100% levensadvies. Ja. Maar ik weet dat haar... zij deed dus positieve psychologie. Dus zeg okay. maar, zij was altijd bezig met mij... vertellen hoe fantastisch ik was.
Oh ja.
Wat sowieso al misschien een beetje gek is. Omdat dat creëert al iets vriendschappelijks. Omdat het zo heel erg... Ik weet niet. Ze maakte daarmee zichzelf ook een soort actie. Want het was ook van... Dat zij dat vond of zo. Weet ja. je wel? En wat zij gaf ook wel concreet advies. Maar ik geloof dat dat vaak was om soort van mij te emanciperen. Dus... Ik zei dan, misschien moet ik dit doen. Ik weet het niet precies. En dan ging zij, ja, dat is wat je moet. Een soort van, weet je wel. Ik
oh,
geloof
grappig.
Om mij een soort van zelfverzekerdheid te geven in de keuzes die ik maakte. Maar wat vooral het geval was, is inderdaad dat ik op een gegeven moment wel merkte dat zij te vriendschappelijk tegen mij deed. Want ze zei heel vaak meisie en zo. Ja. En nou, ten eerste kreeg ik een soort schuldgevoel om alleen maar over mezelf te praten. Waardoor ik
ja.
een soort van obligaat naar haar ging vragen. Ja. Omdat ik het door hoe zij deed... Het gevoel dat ik het ook dan over haar
moet
hebben. Het moet
wederkerig dan zijn of zo. Want dat is ja. een normale vriendschap ook. Je
Precies.
gaat niet alleen maar over jezelf praten.
Nee, ja. dus dan ging ze van, hoe zit het met jouw relatie? Of
ja,
zo,
ja,
weet
ja,
je wel.
Ja. Vroeg je dat ook wel eens?
Ja, echt.
Gaf ze dan antwoord?
Ja, wat ik ook terecht ja. vind. Want als
maar
ik
wat
dat vraag...
ook heel apart is.
Ja. Toch? Ja, ja, maar kijk, ik
het
vraag
gaat niet
het.
Over haar.
Ja, ik vraag ja. het. Ja, ik heb een artikel gelezen waarin ook een patiënt steeds vragen stelt aan de therapeut. En dat die therapeut dan de hele tijd dat niet wil beantwoorden om... dus professionele afstand te bewaren. Maar dat zo onnatuurlijk wordt
ja.
dat je het dan afvraagt. Dus zij
ja.
vraagt dan altijd, hoe was je op de middelbare school? En hij zegt, vraagt dan dingen van, is dat relevant? Waarom wil je dat weten? Wat natuurlijk super irritant is.
Ja,
iemand zo
ja
terug,
kan ja. ook wel weer echt een therapeutische methode zijn.
Ja.
Want waarom wil ze dat altijd weten? Er zit ook wel dan in haar een behoefte.
Maar, en toen is hij dus naar zijn supervisor of zo gegaan. En heeft hij dus voorgelegd. En zei hij ook dat hij bang is om haar kwijt te raken als therapeut. Dat ze... Zij stoppen met therapie.
Ja.
En toen heeft die supervisor gezegd... Nou ja, geef maar gewoon antwoord. Laat maar een foto van jezelf zien van vroeger en zo. En dat toen wel juist een hele positieve invloed heeft gehad... op die therapie voor de rest. Dus het kan natuurlijk ook dat iemand misschien aftast... of je te vertrouwen bent en zoiets heeft van... Ja, als jij niet het achterste van je tong laat zien... dan doe ik het ook niet of zo.
Ja. Ja.
En dan denk ik, ja... Misschien moet je ook niet voor iedereen dezelfde... Ik bedoel, het zijn standaardrichtlijnen... Maar je hebt gewoon met individuen te maken. Dus voor sommige mensen moet je misschien echt die afstand bewaren. En voor anderen niet. Maar wat ik in ieder geval ja. al helemaal had met mijn therapeut... toen zij zo vriendschappelijk begon te doen... was dat ik me schuldig voelde als het niet werkte. Dus ja. Als zij mij dus bijvoorbeeld, ja, dus gewoon therapie gaf tijdens de therapiesessie. En dan vroeg ze achteraf, voel je je nu beter? Dan durfde ik niet te zeggen van nee, omdat ik bang was om haar dan te beledigen of zo.
Dit is echt iets wat je bijvoorbeeld met een partner hebt die jou wil troosten en het lukt niet echt. En dan wil iemand zo graag.
Ik ging dan dus, ja, maar en dan ging ik dus zeggen dat ik me beter voelde, terwijl het niet zo was. Wat
dit
dus
is
niet heel bevorderend is voor de therapie natuurlijk.
Dit is natuurlijk precies de reden dat hier volgens mij grenzen zijn normaal tussen een hoe persoonlijk het mag worden met een therapeut. Omdat het niet zo moet zijn dat jij als patiënt te veel rekening gaat houden met de gevoelens van de therapeut. Ja. Want het moet toch eigenlijk uiteindelijk om jou gaan. En je moet dus wel eerlijk. Op een gegeven moment durf je dan niet meer eerlijk te zijn natuurlijk.
Nee, over dat denk ik dus ook niet.
Hoewel, als je iemand helemaal niet vertrouwt en je hebt er geen klik mee, dan ben je ook niet eerlijk tegen.
Nee.
Dus dat is wel
en
heel lastig.
Ik denk inderdaad ook dat dat dus heel anders, dat dat wel best wel individueel is. Dus je hoeft niet altijd je zo aan die... Ik snap wel dat dat misschien de gedachte is, achter die afstand. Maar ik las ook dat het dus de laatste tijd erger is geworden door gewoon de angst voor aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag.
Oh ja, ik kan me wel voorstellen, ja.
Ja, dat het wel verhard heeft.
Ja, ja. Ja, dus misschien een beetje een zijpaadje. Maar ik vind het wel heel interessant, want toen jij vroeger wel eens over deze therapeut vertelde van jou, dacht ik al van, is zij nou echt een beetje erkende therapeut? Of doet zij maar wat? Want ik had het idee dat als zij jou de hele tijd bevestiging geeft, omdat jij daar behoefte aan hebt, dat alleen maar jouw behoefte aan bevestiging van buitenaf in stand houdt. Dus dat je zeg maar, en juist als jij vraagt van moet ik A of moet ik B doen? Wat je ook wel eens aan mij vraagt, dan heb ik zoiets van volgens mij moet ik gewoon juist niet heel erg één kant op gaan adviseren. Maar gewoon jou het vertrouwen geven van Roos, wat je ook kiest, is het gewoon goed. Of volgens mij weet je het wel of zo, weet je wel. Maar als zij dan zou zeggen, ja, doe maar A, wat zeg maar met jou mee gaan praten, dan heb jij die even die kick van, oh ja, ik heb heel veel die bevestiging.
Ik weet wat ik moet.
Oké, even rust. Maar het is een soort verslaving, want dan vraag je het meteen en 5 minuten later weer aan haar of aan iemand anders. Of dan, snap je? Dus ik weet niet of zeg maar die positieve psychologie dan werkt bij, nou ja, het soort dingen waar jij misschien mee zat. Maar
ze was wel in ieder geval een erkende therapeut.
Ja.
En ik denk dat die positieve psychologie ook gewoon een methode is. En
ja, ik ken
een soort
dat
van dat dus ook in, maar ik weet inderdaad niet. Het was in die zin dan vrij oppervlakkig, inderdaad.
Ja, want die behoefte bleef bij jou om steeds die bevestiging van haar dan.
Ja, en zo van ik voel me niet meer slecht, want jij zit nu gewoon
jij zegt
een soort
dat ik
lofzang op mij. Ja, dat is gewoon.
Maar 5 minuten later sta ik met andere mensen
heel
buiten
duurzaam,
en dan voel
misschien
ik me wel weer. Ja. Wil ik wel weer van iemand horen van oh, je doet het goed.
Ja.
Terwijl je moet eigenlijk vanuit jezelf voelen. Stel, niemand zegt dat ik het goed doe.
Ja.
Ben ik nog steeds dat
gaat
ik het
nog
doe.
Steeds goed
dat is heel
genoeg.
Lastig.
Ja.
Ja. Maar goed, dat was even
een
zijstapje.
Maar jij hebt ook wel een interessante relatie met een therapeut gehad, geloof ik. Als ik me goed kan herinneren, had jij ook dat die relatie een soort onderdeel van de therapie werd. Dat weet ik niet meer precies. Maar dat jullie ook soort van gingen reflecteren op de manier waarop jij je tot haar verhield. Echt hoe je dus in die relatie functioneerde.
Ja, dat klopt. Dat komt omdat ik toen net een paar maanden bij haar zat. En ik had moeite met, zeg maar, therapeut, überhaupt mensen vertrouwen, maar haar dus ook. Dus ik was net, misschien net waren we op goede weg, zeg maar. Dat we een band kregen, dat ik een beetje open begon te gaan. En toen zei ze, ja, ik ga weg hier. Je mag met me mee. Maar je kunt ook hier blijven en dan krijg je een andere therapeut.
Mm-hmm.
En toen zat ik van, jij zegt alleen maar dat ik mee mag, omdat je het zielig voor me vindt. Dat is mijn gedachte.
In plaats van dat ze dat graag zou willen?
Dat ze dat echt zou willen.
Oh, maar dat hoeft ze toch ook helemaal niet graag te willen?
Nee, maar ik wilde niet dat ze het eigenlijk niet wilde, maar het echt zei van omdat ze zich schuldig voelde tegenover
mij.
Ja,
oké, maar het is dus inderdaad al zo'n gedachte van inderdaad een soort afwijzing.
Het is heel grappig, want een andere patiënt van haar, die had dus een tegenovergestelde gedachte, maar hetzelfde idee. Die dacht namelijk juist, jij vraagt me alleen maar mee omdat je daar geld aan verdient.
Oh ja, ja.
Dus
ja,
jij wil
ja.
mij mee naar je privépraktijk, zodat je patiënten hebt. Maar allebei is het soort van, het gaat niet om mij, dus ik voel me alsnog afgewezen.
Ja, en ook, het is uiteindelijk, ik bedoel, jullie zijn dan een soort van vriendschappelijk ding aan het projecteren op haar. Want ze hoeft het ook niet te willen, omdat ze hoeft jou niet een fantastische patiënt te vinden.
Nee, maar
zo,
ik wilde ook niet, en dat is natuurlijk ook, gaat ook over haar gevoelens. Ik wilde ook niet dat ze het uit schuld, dan wil ik echt gewoon puur professioneel, ik doe dit, want ze hoort het, maar niet.
Ja,
ik kreeg echt het idee dat ze dacht, oh, zielig, weet je wel.
Ja,
nou,
want
ik
hoef
wel
dit
mee.
Niet voor te stellen eigenlijk.
Want ze zei het ook helemaal aan het einde van, ja, je kan ook wel met me mee. En toen dacht ik, ja, op die manier voel ik me bezwaard eigenlijk om mee te gaan. Nou goed, dus dat was gebeurd. Dus ik helemaal afstand genomen, want dat is wat ik doe als ik me beledigd voel of gekwetst voel. En toen dacht ik op een gegeven moment, nee, oké, ik moet dit is therapie. Ik heb gezegd dat ik dit echt ga doen. dan ga ik haar nu mailen dat ik dit voel. Wat ik heel eng vond. Toen zei ik gewoon letterlijk van, ik vind het toch een beetje lastig. Ik reageerde heel onderkoeld toen ze het zei. Ik zei, oké, prima, nou dan ga ik naar een andere therapeut. Maar dat voelde ik helemaal niet.
Nee, en het toen was trouwens toch ook een proces van een zeg maar bepaalde tijd die je er gewoon nog niet had uitgezeten.
Ja, sowieso dus ja, was ook een soort onderbroking.
Ja.
Dus het was of je mag hem doorzetten met iemand anders en dan krijg je misschien wat extra tijd.
Ja.
Of je gaat met mij mee. En toen heb ik haar gemaild van, ik heb het gevoel dat je alleen maar mij meevraagt omdat je het anders zielig voor me vindt. Punt of zo. Iets had ik gemaild. En toen was dat een soort van, dat was een heel belangrijk punt in de therapie, dat dit gebeurde tussen ons.
Omdat het ook op een bepaalde manier dus exemplarisch was voor hoe jij reageert.
Ja. En dat wist zij ook wel. Zij was zich daar natuurlijk als therapeut heel bewust van.
Ja.
En dat heet volgens mij transference. Dat komt dan uit psychoanalyse. Zeg maar dat jij, ik projecteerde allemaal gevoelens op haar.
Ja.
En zij ging dat ook wel op mij doen uiteindelijk. Want dat is ook hoe, dat is dan counter transference. Dat gaat gewoon beide kanten op.
Ja.
Maar dus zij ging ook af en toe een soort van moedergevoelens voor mij voelen. En ik
zei ze dat ook?
Zij heeft ze dat wel eens toegegeven. En dat vond ik ook wel heel vet aan haar. Want zij zei van, ik ben gewoon eerlijk. Ik denk dat het gewoon beter is om gewoon wel eerlijk te
zijn. Ja, en dat zou denk ik dus ook zo'n soort, volgens sommigen, een bepaalde afstands.
Ja, misschien.
Regel doorbreken zijn.
Maar toch
dat
was dus, dat,
want en je maakt het te veel voor jezelf. Dit zou ook iets kunnen zijn. Als zij zegt, ik voel soms een soort moedergevoelens. Zou ook bij jou dus een soort schuldgevoel of iets teweeg kunnen brengen.
Ja.
Wat je misschien dus niet helemaal hoort bij een professionele afstand.
Ja, wat er volgens mij gebeurde toen, was dat zij, dat ik iets vertelde over een herinnering. En dat zij toen moest huilen.
Wow.
Ja.
Wajo?
Voor mij.
Wat fucking...
Ik vond dat zo bijzonder. Dat was is echt zo wat ik intense. Nodig had ook.
Maar ik denk dat volgens veel regels niet de bedoeling is, hoor.
En toen zei ze ook gewoon van, ja, sorry, dit raakt me ook een beetje. Omdat ik ook moeder ben of weet ik veel, zoiets. Maar gewoon...
Ja, ja.
Maar het ging ook wel echt. Ze vond het echt heel erg voor mij. En dat vond ik zo bijzonder, want wij zijn dus wel echt een soort van menselijke relatie aangegaan met elkaar.
Ja, maar dat, ik bedoel, ik denk ook dat sommige mensen echt helemaal niet zitten te wachten op een therapeut die gaat huilen om dingen. Maar,
nee.
Maar bijvoorbeeld jij wel. Jij nou, vindt dat mooi en je waarschijnlijk doet het ook iets juist met je vertrouwen dat zij een soort van meent wat ze zegt of zo, weet je wel.
Toch is het wel dubbel, want ik merkte wel de relatie, het is echt verbeterd daarna en tegelijkertijd werd ik ook iets minder eerlijk misschien.
Oh ja? Omdat
want
je
ik durfde dan niet meer te zeggen als zij bijvoorbeeld iets deed wat ik vervelend vond. Bijvoorbeeld, zij werd heel vaak tijdens een sessie werd ze gebeld. Dan ging de telefoon.
Oh ja.
En dat triggert bij mij echt totaal iets van, oké, nou, je vindt het niet interessant wat ik zeg, dus ik hou wel op.
Ja.
Maar dat durfde ik niet meer te zeggen, omdat ik ook wist dat zij daar ook dan misschien onzeker van zou worden.
Ja, snap ik.
Dus het
want
is
dan
heel
komt iemand toch dichtbij. En dan ga je toch inderdaad rekening met iemands gevoelens houden. Ja, ja. Nou ja, ik las dus een artikel van iemand die dus daarop reflecteert op wat die verschillende, wat dus die normen zijn waarvan men vindt dat je eraan moet houden en manieren waarop hij zelf als psychiater die doorbroken heeft. En hij zei ook dat het dus veel erger is geworden, dat toen die dingen waar die in de jaren 60, 70 niet eens over nadacht, dat hij nu denkt, oh ja, dat zou helemaal niet meer kunnen nu in deze tijd. Zoals hij liet gewoon best wel vaak cliënten bij hem slapen die dan geen slaapplek
hadden.
Huis hadden. Dan zei hij, ja, je kan gewoon bij mij en mijn familie komen logeren in de studeerkamer. Geen probleem, maar ook echt daar niet over nadenken. En dus ook dat hij een keer... maar toen liep hij stage ergens en toen vroeg hij aan een cliënt, vond ik ook wel een gek voorbeeld, maar vroeg hij van, kan je me even naar huis brengen na deze sessie? Want mijn auto is kapot. En die cliënt van, ja, prima. Dus toen had hij dat gedaan en... toen is hij daar ook echt voor op zijn vingers getikt. Want het is niet de bedoeling dat jij een soort gunst vraagt aan je cliënten. Maar hij zei zelf daarover van, ja, het kan wel dat het tegen gedragsregels ingaat. Maar hij zei dat het gesprek dat ze toen soort van mens tot mens in die auto hebben gehad, dat een hele positieve invloed heeft gehad op het verloop van de therapie daarna. Dus, dus hij zei, ja, dat is gewoon een goed moment geweest in onze sessies.
En wanneer speelde dit?
Die stage toen, dat was in de jaren 50.
Oh ja, ja.
Dus toen zaten ze nog voornamelijk in dat psychoanalytische gedachtegoed. Ja, wat ik dus niet helemaal begrijp eigenlijk, is dus dat het idee, volgens mij is wat Jean-Pierre van de Ven ook zei, dat dus juist vanuit dat psychoanalytische gedachtegoed het zo is, dat je zo min mogelijk eigenlijk mag ingrijpen als therapeut in het proces van je patiënt. Dus wat dat betreft, die soort van super afstandelijke relatie tussen patiënt en therapeut. Maar ondertussen las ik dus ook dat Freud bepaalde afstandsregels die wij nu heel normaal vinden totaal niet honoreerde. Zoals hij gaf dus cadeaus aan zijn patiënten en ook sommige ondersteunen die gewoon financieel. Mensen met geldproblemen. En Freud had natuurlijk dus ook gewoon zijn dochter in analyse. Anna Freud. Nou, daar kan je natuurlijk ook niet een heel eenduidige therapeut-patiënt relatie mee hebben. Dus vroeg me af of jij daar gedachten over hebt.
Ik vind dat wel interessant, ja. Want ik dacht ook, die stad zegt inderdaad van... normaal heb je als... luister je alleen maar als psychiater of zo, en doe je niet zoveel. Terwijl ik had het idee dat hij toen ook over psychoanalyse had. Ja. Maar als je bijvoorbeeld naar Freud kijkt... en veel psychoanalisten denk ik wel... die doen ook gewoon best wel invullen wat er met je gebeurt. Zeg maar, ja, jij hebt vannacht een droom gehad... en dan gaan ze dat helemaal duiden. Dat is natuurlijk wat ja. Freud heel veel heeft gedaan... En dan ja. vul je echt wel heel erg in voor een patiënt. Wat ik ook ergens weinig, zeg maar, ja. professionele distantie vind.
Ja.
Omdat dan, en dat komt misschien weer terug op dat idee van...
invullen.
Kun je het helemaal voor iemand invullen? Maar ook ja. van, wat als een theorie... Ja, als iets niet helemaal waar is. En je vertelt het wel aan je patiënt. Zeg maar, is dat niet heel kwalijk? Bij zo'n ja. droom, ja. Oké, okay, Freud geloofde er waarschijnlijk echt in dat zijn droomanalyse helemaal klopte, maar... Nou ja, ik zou het niet zo goed weten.
Ja, hoewel Freud dus ook best wel veel van die casussen gewoon verzonnen heeft, hè? Is achteraf gebleken.
Vanuit de droomduiding? Of
nou, ik bedoel gewoon patiënten die het helemaal niet heeft gehad. Oh, ja. Hij schreef ze gewoon op, maar dat is niet helemaal allemaal per se gebeurd.
Nee.
Hm. Ja,
en hij zat aan de coke.
Echt?
Ja, ook side note. Ja, echt.
Oh, nog een side note trouwens? Ja,
op de side note of gewoon een nieuwe
Nee, side gewoon een nieuwe side note. Dus, degene van wie ik dat artikel heb gelezen, die heet A.A. Lazarus. En dat deed me denken, en dat is dus ja, grappig, omdat het is anonieme alcoholist Lazarus.
Ja, Alcoholics Anonymous.
Ja, en dat deed me denken aan dat dus het begrip nominatief determinisme, dus dat is het begrip dat, het idee dat dus je naam bepaalt wie je wordt. Dus zeg maar, dan zou A.A. Lazarus een dronkenloop worden, maar je hebt allemaal van dat soort voorbeelden, toch? Zo van de boer die een boer is of zo, bla bla bla. Ja, precies. En dat begrip heeft Carl Jung bedacht. En zijn voorbeeld was Freud. Omdat soort van Freude is dus het woord voor vreugde in het Duits. En hij zat van, en hij is bezig met emoties. Dus dit is nominatief determinisme.
Ja. Maar was hij ook heel
Zij zijn niet heel...
Volgens mij had hij het best wel
Nee, maar zijn psychoanalytici, hè. Die vinden theorie echt al heel snel steekhoudend.
Ja, precies. Dat is waar, ja. Oh, wat een goed verhaal, joh.
Ja.
Dat is wel heel leuk. Moeten we nog even terug naar de documentaire?
Ja.
Ik denk dat ik alles gezegd heb.
Ik denk ik ook.
Moeten we nog een soort conclusie doen?
Ja, is goed.
Hoe zou jij samenvatten wat we allemaal gezegd hebben?
Nou, ik denk dat het dus belangrijk is om te zeggen dat... hoewel stadsmethode misschien voor heel veel mensen niet zou werken... dat het gewoon... Ik denk dat het heel belangrijk is dat dus niet alle therapeuten hetzelfde doen. Ook ja. niet qua afstand. Dus er kunnen wel afstandsvoorschriften zijn, maar ik denk echt dat mensen te individueel en complex zijn om daar één richtlijn voor te hebben. Sommige mensen willen gewoon niet met een afstandelijke hulpverlener praten. Sommige mensen willen gewoon therapie van iemand die ze ook als vriend beschouwen. En dat is heel waardevol dat dat er ook bestaat. Dat je juist gewoon kan kiezen uit verschillende vormen van zo'n relatie hebben.
Ja. En dan moet je wel een beetje vertrouwen op de integriteit van de psychiater in kwestie. Dat hij zelf wel op die grenzen let. Dat ja. hij zich wel ergens. Het lijkt me wel bij Stads goed als hij zich in ieder geval ervan bewust is dat er een vriendschappelijke relatie ontstaat. En dat hij daarover na blijft denken. Maar volgens mij doet hij dat wel. Want op een gegeven moment heeft Jonah heel vraagt hij aan hem in het begin van: waarom denk jij eigenlijk dat ik deze documentaire over jou maak? En dan zegt hij.
Because you're trying to control me.
Ja, yeah, you're trying to get power over me of zo. Yeah. Dat is dan weer echt die transference eigenlijk. Van je probeert iets te reflecteren op een ander of zo. Dus echt die power dynamiek of die machtsrelatie. Dus hij is zich er wel bewust van. Dat vond ik wel weer grappig.
Ja, hij maar best... of hij daar dan voorzichtig mee is, weet ik niet. Maar ik denk ook, ja, goed. In principe, ja, het hangt ermee. Ja, het is moeilijk natuurlijk omdat de mensen die je behandeld zijn... een soort van kwetsbare mensen. Maar anderzijds zou ik ook denken... Ik bedoel, en er is ook geld in het spel, dus dat is ook lastig.
Ja. Ja, dat gaat wat anders in Hollywood. Hij wordt natuurlijk gewoon zelf door Jonah Hill betaald.
Ja.
Dus er zit niet een hele rats achter, zeg maar, van officiële diagnoses en verzekeraars.
Nee, precies. Dus
dat is ook lastig. En nog één vraag, we zijn eigenlijk aan het afronden, maar ik was nog wel benieuwd van, heb jij het idee dat, want eigenlijk wilde Jonah Hill dit maken om dus mensen, dit wijdverspreid, dat hij mensen kon helpen hiermee. Heb je het idee dat als je geen therapeut bijvoorbeeld kan betalen of je hebt die geen toegang toe, dat zo'n documentaire je echt kan helpen?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. En zeker als eerste aanzet.
Ja.
Ik denk dat, ik bedoel, er is wel het internet en ik denk dat je dus dan, het geeft wel een soort handvatten om überhaupt over deze thema's na te denken. Ik denk inderdaad dat om verschillende kanten van jezelf, die waarschijnlijk iedereen wel herkent, want iedereen heeft wel een versie van zichzelf die zich verschaamt. Ik denk dat om dat een naam te geven en een tekeningetje erbij, die ook langskwamen in de documentaire, tekeningetjes van Stads, van de concepten die hij hanteert. Ja, ik denk dat dat een best wel een goed startpunt kan zijn om, ja, ik denk dus het benoemen van bepaalde dingen waar je mee zit al best wel kan helpen.
Ja.
En je kan dan ook gewoon verder zoeken. Je kan ook Stads boek kopen als je dat wel kan betalen.
Daar heeft hij ook wel over nagedacht, denk ik, toen hij aan deze documentaire meedeed. Ja, en ik vind ook wel, het is ook wel gewoon best wel een troostrijke documentaire.
Ja.
Maar dat gedachtegoed van, ja, niks is perfect en je moet gewoon doorgaan. En ja, er is altijd pijn en onzekerheid, maar er is ook betekenis. En ja, toch een soort gevoel van, het komt wel goed. Of het is wel oké, of jij bent wel oké. Ja.
En ik denk trouwens ook dat om te zien dat zo iemand als Jonah Hill, die dus heel succesvol is en bladibladibla, dat die ook met allemaal dingen zit en helemaal niet zo gelukkig is.
Dat is ook
denk
wel een
dat
beetje
dat ook troostend is. Ja, dat is zeker
een
trend
nu om het helemaal hot te maken. Ook op Instagram van, ik voel me vandaag slecht of zo.
Ja, klopt. Ja. Maar ik denk dat het dus wel weer wat anders is, omdat deze documentaire dus niet zo self-centered is. Maar juist vooral over Stads gaat, over iemand anders.
Okay.
En ik vond het trouwens ook wel gewoon een dappere documentaire. Ik vond ze allebei dapper en kwetsbaar.
Heel dapper, ja.
Ja, want ik denk ook Jonah Hill schaamt zich voor het dik zijn. En om dan ook nog eens te gaan zeggen dat je je daarvoor schaamt.
Ja, extra dat gênant.
Is extra
om
gênant.
Om een of andere reden.
Ja, ja, om te zeggen dat je je schaamt waar je voor schaamt, is extra gênant.
Dus hij is eigenlijk, hij geeft de shadow, geeft hij nu ruimte in de documentaire.
Dat denk ik ook, ja.
En dat doet Stads ook. Want die is heel kwetsbaar met de Parkinson. Hij zit de hele tijd te trillen. Hij moet af en toe uitrusten.
Ja.
En hij schaamt zich daar ook voor, zegt hij.
Ja, en ik vond dat trouwens ook een heel ontroerend stukje. Dat, want er komen dus steeds tekeningen in beeld van die Stads maakt van dus die tools die hij uitlegt. En die zijn dus heel shaky, omdat hij dus Parkinson heeft. En dan vraagt John heel van, vind je dat oké dat het op die manier op beeld komt? En dan zegt hij van, ja, juist. Dat is juist de imperfectie. En dat vond ik ook, dat vond ik echt een ontroerend stukje daaruit. Dat hij dat daar juist...
Dat is het drolletje.
Ja, dat is het drolletje. Ruimte voor het drolletje.
Dus, aanrader.
Ja.
En ik had vorige keer gezegd, in de vorige aflevering, dat hij op Netflix staat. Maar hij staat dus ook op NPO, zei
nee,
je?
Nee, hij staat niet ook op NPO.
Oh. Okay.
Hij staat op Netflix.
Beste
en
mensen.
Op Watch Movies 1, 2, 3. Maar dat heb ik niet gezegd.
Oké, dat hebben we niet gezegd. Beste mensen, kijk deze documentaire. Als je dat nog niet gedaan hebt, ga op Netflix. Oké, dan gaan we denk ik afronden.
Denk het ook?
Ja.
Yes.
Dankjewel, Roos.
Dankjewel, Lau en luisteraars.
Dag, lieve luisteraar.
Tot volgende keer.
Doei. Over jou gesproken, lieve luisteraar. Je kunt ons volgen in je favoriete podcast-app. Je kunt daar ook een review achterlaten of ons sterren geven. Dat zouden we super fijn vinden. Verder kun je ons vinden op Instagram, @indebovenkooi. Of je kunt ons mailen, bijvoorbeeld met vragen of om een samenwerking aan te gaan. Op info@indebovenkooi.nl. En
tot de volgende keer,
denk ik. Oh.